Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Vandaag gaan we het hebben over eetstoornissen. Mensen die lijden aan een eetstoornis zijn extreem veel bezig met eten en met hun gewicht. En dit heeft een grote impact op hun dagelijks functioneren. We kennen een aantal verschillende vormen van eetstoornissen. Zo is er anorexia nervosa, bulimia nervosa, de eetbuistoornis, oftewel binge eating disorder, en de eetstoornis niet anderszins omschreven. Nou, een eetstoornis ontwikkelt zich vaak heel geleidelijk. Symptomen zijn angst om aan te komen, verstoord lichaamsbeeld, obsessief denken over eten en afvallen, streng lijnen afgewisseld met eetbuien, gewichtsbeheersing door middel van overmatig sporten of bewegen, overgeven of het gebruik van laxeermiddelen, liever niet eten als er andere mensen in de buurt zijn, en ook is er vaak sprake van lichamelijke klachten zoals maag- en darmklachten. Vandaag ga ik in gesprek met Ronald Trils. Ronald heeft zelf in het verleden te maken gehad met eetproblemen en met andere psychische klachten. Nu is hij psycholoog en werkt hij als ervaringsprofessional bij Human Concern, waar hij mensen met een eetstoornis behandelt. Vandaag ga ik hierover met hem in gesprek. Nou, hallo Ronald.
Hallo.
Hi. Ik zit hier in jouw prachtige kantoor bij Human Concern. Daar ben jij werkzaam. Mm-hmm. Als psycholoog en ervaringsdeskundige.
Ervaringsprofessional.
Sorry, ervaringsprofessional. Is dat een heel verschil? Is dat een,
Ja, het verschil is dat wij werken hier bij Human Concern met mensen die zowel een GGZ-opleiding hebben gehad, als zelf ook een eetstoornis of aanverwante problematiek.
Ja, oké. Okay. Dus dat betekent dat je echt wel die hulpverlenerpositie hebt, ook in die hulpverlenerachtergrond, qua studie, qua opleiding. Ja. Maar dus ook zelf in aanraking bent gekomen met...
Ja, we kunnen dus zowel de professionele kant vanuit de GGZ-hoek bekijken, als wel de kant die we zelf hebben meegemaakt in onze geschiedenis.
Heel waardevol dus. Lijkt
buitengewoon
me.
Waardevol. Ja. Het is heel fijn om die overstap te kunnen maken van de kennis en de kunde en de ervaring naar de cliënt toe.
Oké, okay, nou daar wil ik straks nog wel even wat dieper op ingaan. Maar stel jezelf even voor, want we zijn al, al een stapje verder. Maar wie ben jij?
Nou, mijn naam is Ronald Trils. Ik ben sinds september 2018 bij Human Concern werkzaam. Heb psychologie gestudeerd. Daarnaast ben ik hier werkzaam dus als therapeut. Anderzijds als intake-therapeut. Ik geef ook therapie bij de klinische boostbehandeling Beleef in Portugal. Ik leid betrokkenen groepen. Nou, dat is wel zo ongeveer...
Dat is al heel wat. Ja, dus je bent psycholoog, ook vanuit opleiding. En je zei al ervaringsprofessional. Ik zal het goed onthouden. Ervaringsprofessional is dus iets anders dan ervaringsdeskundige. Omdat je dus echt vanuit die kijk als psycholoog, gecombineerd met je eigen ervaring, dat neem je allemaal mee in je werk als therapeut. Maar even terug naar jou, want je zegt dus ervaringsprofessional, dus of zelf in aanraking gekomen met ofwel eetproblematiek of aanverwante problematiek. Mm-hmm. Wil je daar zelf wat over vertellen, over wat jij...
Ja, binnen deze podcast zal ik dat wat beperkt doen. Mm-hmm. Maar binnen mijn geschiedenis heb ik een periode gekend waarin ik zeer weinig at. Dus heel mager was. Heb ik een periode gekend waarin ik te maken had met eetbuistoornissen. Mm-hmm. Heb ik last gehad van depressie, burn-out. Nou, enige verslavingsproblematiek. Dat zit allemaal in mijn verleden. Wat ik mm-hmm. allemaal nu kan inzetten ten behoeve van de cliëntele. Dus dat is wel heel erg fijn.
Ja, nou ja, niet fijn dat je dat zelf hebt mee moeten maken, maar wel fijn dat je dat nu kan inzetten en daarmee anderen kan helpen.
Ja.
En ik denk misschien ook wel extra goed kan helpen, want die inleving schiet misschien soms al eens wat tekort in de GGZ, mag ik dat zeggen?
Daar kan ik moeilijk over oordelen. Wat in ieder geval voor ons bij Human Concern heel goed werkt, is dat cliënten zich heel goed begrepen voelen.
Ja.
En dat levert op een emotioneel vlak een heel groot voordeel.
Ja.
Dus het gebied van veiligheid en begrepen worden, herkenning en erkenning krijgen. Mm-hmm. daar zit een hele duidelijke link.
Ja.
En dat, daar kun je dus ook je eigen ervaring als professional, ja, om het zomaar even uit te leggen.
Ja, precies. Ja. Wel op een professionele manier dus.
Ja, ja, beide op inzetten.
Ja.
En het biedt dus ook een heel mooi zichtpunt op herstel.
Ja.
Dat als je zelf een problematiek hebt meegemaakt, of multiple problematiek, dat je daar toch uiteindelijk van kunt herstellen.
Ja, want jullie hier als therapeuten zijn dus eigenlijk ook een soort voorbeeld of zo voor cliënten hier, dat ze kunnen zien van, goh, het lijkt misschien nu allemaal alsof dit voor altijd zo zou zijn, maar kijk, hè, mijn therapeut heeft dit ook meegemaakt en die zit nu hier. Want jij werkt hier met cliënten die hebben allemaal een eetproblematiek.
Ja, ze hebben allemaal een gediagnosticeerde eetstoornis.
Ja. Wat is dat nou, een eetstoornis?
Ja, wat is een eetstoornis? Dat is een breed spectrum.
Mm-hmm.
We kennen allemaal, denk ik wel, mensen die anorexia hebben. Dus te weinig eten. Want je denkt echt gewoon hele dunne mensen.
Mm-hmm.
Je kent aan de andere kant ook mensen die zich overeten. Hele dikke mensen.
Mm-hmm.
Maar er zit een heel groot gebied tussen met een grote overlap. Anorexia, bulimia, eetbuistoornissen. Dat is eigenlijk het grote spectrum,
ja,
waarin we naar kijken. En dan hebben we nog eetstoornissen anderszins omschreven. Als je kijkt naar de DSM, het diagnostisch...
De bijbel van de psychiatrie.
Zo zou je het kunnen zeggen. dan kijken we eigenlijk naar deze vier gebieden.
Dus ja.
Anorexia, bulimia. Dan heb je de binge eating disorder, dus de eetbuistoornis. En dan heb je nog niet anderszins omschreven.
Ja. En niet anderszins omschreven betekent eigenlijk dat er kenmerken zijn vanuit die verschillende eetstoornissen, maar niet voldoende om aan één eetstoornis gelinkt te worden. Dus kan het ook een gecombineerd beeld zijn,
ja,
van zowel eetbuien hebben, maar ook bulimia of zowel anorexia en vervolgens die eetbuistoornis, dat zich op die manier afwisselt in perioden.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Ja.
En dan maakt DSM nog niet per se het onderscheid ook tussen bijvoorbeeld mensen die extreem gezond willen eten.
Ja, orthorexia.
Orthorexia,
ja,
inderdaad. Ja, dat is nog niet een specifieke groep.
Nee, maar er wordt wel veel over gepraat, hè?
Ja.
Als zijnde orthorexia is eigenlijk het beeld wat je ziet, extreem gezond, extreem veel sporten, extreem gezond eten, zei je al. Dus ook misschien wel een beetje iets van deze tijd, denk ik, met alle hashtag fitgirl, fitboy, op Instagram en gewoon super fit allemaal, allerlei zaden waar ik nog nooit van heb gehoord die je dan moet eten en allerlei, ja. Hè? Maar echt die focus op dat hele extreem gezonde en daarin helemaal de overtreffende trap eigenlijk gaan.
Ja, zeker. Hè? Een stoornis wordt het in wezen pas op het moment dat het echt in de weg staat van het normale functioneren.
Ja.
Dan kun je je afvragen wanneer normaal functioneren is. Maar het is over het algemeen zo dat wanneer mensen er echt onder gaan lijden, het dagelijks functioneren eronder lijdt, sociale en maatschappelijke kenmerken van normaal leven eigenlijk beperkt worden,
ja,
dat je gaat spreken van een stoornis.
Ja, want dat lijden moet er wel echt zijn. Hè? Dus het is ook niet dat ik nu wil zeggen, je mag niet gezond eten, want dat is natuurlijk voor iedereen goed. Maar wanneer dat zo'n extreme obsessie wordt eigenlijk, dat inderdaad het normale dagelijks functioneren beperkt wordt en dat iemand echt zelf daar last van ervaart, dan spreken we, officieel nog niet van orthorexia, want het staat niet in de DSM, maar komt het er, denk je?
Ik ga er niet over, maar
nee.
het zou een aanbeveling waard zijn misschien.
Ja.
Ja,
want het is wel echt een specifiek ander beeld dan de andere eetstoornissen die wel al...
Ja, of we zien het vaak wel gecombineerd.
Ja.
Maar het komt in ieder geval voor en het heeft een diepe leidersweg ten gevolge.
Ja.
Dus het zou op zich een diagnose waard kunnen zijn.
Ja. Wie weet, dat is afwachten wat daar in de toekomst mee gaat gebeuren. Maar de drie, of eigenlijk de vier beelden die je al zei, hè, niet anders omschreven. Maar laten we even focussen op de drie die heel gekend zijn. Ook misschien in die volgorde van het meest gekend tot minder gekend. Anorexia en nervosa, dat is echt het beeld wat... Ja, ik denk waar we in de media het meest mee geconfronteerd worden. En wat ook mensen die er niet zoveel van af weten of die er nooit mee in aanraking zijn gekomen, zullen zeggen een eetstoornis, dat is een eetstoornis. Extreem ondergewicht, dat heel gekend is. Dan bulimia ook, minder te zien denk ik vaak. Mm-hmm. Geldt misschien voor anorexia ook wel.
Ja, hangt erg af van het type.
Ja.
Maar we kennen natuurlijk de anorectici die heel erg ondergewichtig zijn. Maar even zo goed kennen we anorectici die minder ondergewichtig zijn.
Ja.
Waaraan je dus niet meteen kan zien. Die toch echt gewoon die stoornis hebben.
Ja.
Die dus op het oog een normaal gewicht lijken te hebben. Of misschien iets ondergewichtig zijn.
Mm-hmm.
Maar aan wie je niet meteen kan zien dat ze een eetstoornis hebben.
Nee.
Dat hangt natuurlijk ook erg af van hoe zo'n eetstoornis zich uit.
Ja.
Dus sowieso, als je het hebt over het wegnemen van stigma, dan ga je het hebben over wat zien mensen dan en wat is het beeld ervan. En het klassieke beeld van anorexia is iemand die graadmager is, wiens lichaamsfuncties sterk zijn afgenomen,
mm-hmm.
die zichzelf echt vermergelt.
Ja.
Nee? Ja. Maar dat is lang niet altijd het geval.
Nee.
Dat zijn de zeer ernstige patiënten, maar in lang niet alle gevallen is het zo.
Nou ja, en dat is het gevaarlijke, hè? Want dus naast anorexia bulimia is er ook nog de eetbuisstoornis, binge eating disorder, wat dus zoals de naam eigenlijk al zegt, hè, bestaat uit extreme eetbuien. Mm-hmm. Maar bij alle drie kan het dus ook zijn, veel meer gevallen is dat vaak zodat je niks ziet dan de gevallen waarin je het dus wel ziet eigenlijk. Het komt veel vaker voor dat je eigenlijk aan de buitenkant niet iets ziet dan die extreme gevallen van, zoals je al zei, extreem overgewicht of extreem ondergewicht.
Ja.
Er is een heel groot grijs gebied.
Zeker.
Ja. Waarin verschillen die drie? Hè? Er zijn vrij duidelijke verschillen.
Ja, als je het verschil tussen anorexia en bulimia zou willen karakteriseren, dan heb je het over het algemeen deels wel over ondergewicht bij anorexia. Normaal gewicht kan ook bij anorexia. Normaal gewicht kan ook bij bulimia. En een overgewicht kan ook bij bulimia.
Mm-hmm.
Datzelfde spectrum zit eigenlijk ook bij de binge eating disorder. Dus je kunt eigenlijk ook een vrij laag BMI hebben wanneer je toch leidt aan een eetbuisstoornis.
Ja.
En je kunt een groot overgewicht hebben, ook bij een eetbuisstoornis. Dat kan ook bulimia zijn.
Ja.
Dus het hangt
maar
ook een
niet makkelijk.
Het hangt een beetje van de compensaties ook af. Dus wat we heel veel zien bij mensen met een eetbuisstoornis bijvoorbeeld, is dat ze niet braken, dan krijg je al snel een overgewicht. Kun je je voorstellen. Kun je ook voorstellen dat je bij een eetbuisstoornis juist wel een compensatie ziet in overmatig bewegen. Dan zul je niet snel iets zien van buiten.
Nee, dus dan kan er de ene dag zo'n eetbuisstoornis zijn en of dezelfde dag nog of de volgende dag wordt dat gecompenseerd met overmatig bewegen. Ja.
Dat hebben we bij bulimia ook.
Ja.
Dus je kunt het purgerende type hebben. Of niet.
Mm-hmm.
En niet, bij bulimia zit je meer aan de overgewichtige kant snel.
Ja.
En anders eigenlijk richting het normale gewicht. Dat heb je, daar zit dan weer een overlap naar anorexia als je het in uiterlijkheid bekijkt. En in het geval van anorexia waarbij mensen een heel restrictief type hebben.
Mm-hmm.
Dan zie je vaak dat mensen echt heel ondergewichtig zijn.
Ja.
En dat valt wel te zien. Maar snel te maskeren door bijvoorbeeld beide kleding. Door sociale teruggetrokkenheid. Dus mensen zijn gewoon simpelweg minder zichtbaar.
Ja.
Er zijn type eetstoornissen waarbij je mensen gewoon ziet eten. En gezellig in een restaurant ziet. Maar vlak nadien moeten mensen, of tegelijkertijd, moeten mensen toch even naar het toilet. Dan braken ze het eruit. En dan valt het er niet op.
Wat is het gevaarlijke van dit onherkenbare of van dit onzichtbare eigenlijk van deze eetstoornissen?
Feitelijk is natuurlijk naast alle lichamelijke symptomen, die zeer gevaarlijk zijn, is het gevaar voor mensen met een eetstoornis dat ze eigenlijk een hele grote mate van alleen zijn ervaren. Dus een groot isolement.
Ja.
Vaak is er schaamte, schuldgevoel, een gevoel van incompetentie, niet mogen bestaan of niet mogen bestaan op hun manier.
Mm-hmm.
Of juist wel willen bestaan en zichtbaar zijn, maar niet gezien voelen.
Dragen het dus ook heel vaak alleen, hè?
Ja.
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 Een hele eenzame problematiek. Misschien geldt dat een beetje voor alle problematiek, ik weet het niet. Maar lijkt me hier wel erg kenmerkend.
Nou ja, we lopen in, zeker ja, in Nederland, ik weet het niet, misschien waarschijnlijk ook wel daarbuiten, niet te koop met onze problematiek.
Mm-hmm.
We hebben het er wel graag over, hè? Wat die nou is overkomen. Maar wanneer spreek je over wat mij is overkomen?
Ja.
Of waar ik mee zit?
Ja.
En dat is vaak het grote probleem.
Mm-hmm.
Zeker bij eetstoornissen. Er is veel onbekend.
Ja.
Dus het is behoudens de klassieke gevallen waarin je het misschien kan zien.
Mm-hmm.
Zijn er heel veel beelden die je helemaal niet kan waarnemen. En heel veel cliënten die vertellen het ook helemaal niet.
Nee.
Die voelen zich...
Dus, een stuk schaamte, dus wat er heel erg bij komt kijken. Ja, ja, en wat je ook wel vaak hoort, vind ik, is dat bijvoorbeeld bij een anorexia of bij een bulimia ook heel erg het idee heerst van... ik ben dus zelfs voor anorexia nog, voor een eetstoornis nog niet dun genoeg. Of zelfs een eetstoornis doe ik niet goed genoeg, omdat ze dan dus... tot een bepaalde mate afvallen en waarschijnlijk al ondergewicht hebben, maar niet zo extreem dat het de buitenwereld heel erg gaat opvallen. Bij een binge eating disorder een stukje schaamte van het niet kunnen controleren of zo. Ik denk dat dat vaak voorkomt.
Mm-hmm.
Ja, dus ook een soort... Ik denk dat er een enorm taboe rondhangt om over te praten.
Ja.
Komen cliënten hier altijd binnen met al een eetstoornis?
Als in dat ze weten dat ze een eetstoornis hebben? Ja, vaak wel. Dus wij zijn een specialistische...
Ja, dus ze worden echt doorverwezen vanwege de eetstoornis.
Ja, ja. Ja, zeker.
Maar het is nooit, of bijna nooit, mag ik zeggen, nooit alleen de eetstoornis?
In welke zin?
Dat er nooit, komen hier nooit alleen voor een eetstoornis, lijkt me.
Nou, de reden is soms wel enkelvoudig. Ik heb een eetstoornis, ik wil ervoor behandeld worden. Maar mm-hmm. Er is veel comorbiditeit.
Ja.
Er is veel bijkomende klachten.
Ja.
Depressie, angststoornissen, dwangstoornissen, stemmingstoornissen. Nou, dat is depressie er één van natuurlijk.
Ja.
Die zien we heel veel. Dus ja, het is zelden alleen een eetstoornis.
Ja. Staat niet vaak op zich alleen. Hoe ontstaat zo'n eetstoornis nou eigenlijk?
Kan heel divers zijn. Denk dat eetstoornissen... Laat ik vooropstellen dat een eetstoornis nooit een gekozen stoornis is.
Mm-hmm.
Dus mensen kiezen er niet voor om niet te eten. Of mensen kiezen er ook beslist niet voor om na het eten noodgedwongen over te geven. Of overmatig te sporten.
Mm-hmm.
Of te compenseren middels laxantia.
Ja.
Daar zullen mensen niet voor willen. Hè, dat doen ze niet expres. Dat is een manier van omgaan met een situatie waar ze zich voor gesteld weten.
Hoe je het nu zegt is, ik ben het helemaal met je eens. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken van ja, hoezo? Ze kiezen er niet zelf voor om... te stoppen met eten of weinig, veel minder te eten. Of ze kiezen er niet zelf voor om over te geven na het eten. Het zijn wel acties die je echt zelf moet doen.
Ja. Het is misschien de vergelijking kun je maken met een beetje een simplistische. Dus het is wel psychologie van de koude grond. Een muggenbult.
Mm-hmm.
Je weet dat je daar beter vanaf kan blijven. Dan wordt het een bult, dan jeukt het. Maar als je er vanaf blijft, dan
gaat hij sneller over
je. Ja. Maar je hebt een noodgedwongen drive om aan dat bultje te gaan krabben.
Ja. Ja.
Het is een manier om ermee om te gaan. Dus je hebt een jeuk en daar wil je dus aan krabben.
Ja.
Daar kun je nauwelijks aan weerstaan. En dat is vaak zo bij kopingsmechanismen. Dus mechanismen om te gaan met een emotionele situatie. Met iets wat je is overkomen. Dat kan zijn een trauma. Dat kan zijn dat je je totaal niet gezien voelt. Mm-hmm. Zonder dat je het weet, overigens.
Ja, het gaat allemaal niet heel bewust,
nee,
hè?
Nee, helemaal niet. Nee, integendeel. En dan verzin je dus een manier om daarmee om te gaan. En wat we allemaal weten is dat je niet moet krabben aan die muggenbult. Dus dat is niet een goede manier om ermee om te gaan. Ja. Maar we doen het allemaal.
Ja. Ja.
En een eetstoornis is in die zin ook een manier om te gaan met iets wat jou is overkomen. Vergelijk de insectenbeetsteek. Hè, de
mm-hmm. Iets naars wat er gebeurd
naars,
is. Of een naar gevoel wat je hebt.
Ontwikkeling, wellicht een slechte manier van omgaan met emotie.
Mm-hmm.
Misschien ben je gepest vroeger. Misschien ben je omgegaan met het groepje van hele leuke en voor jouw gevoel knappe mensen. Maar werd je eigenlijk daar niet door gezien.
Mm-hmm.
En voelde je je eigenlijk buitengesteld. Vond je dat je eigenlijk moest voldoen aan het beeld van schoonheid wat dan in jouw gedachten die maatstaf had. Wellicht ben je zo prestatie gemotiveerd dat je er eigenlijk nauwelijks aan kan voldoen. En al die spanning die kropt zich op. Je denkt, ja, ik moet toch ergens met die spanning heen. Ik ga eten. Of ik ga niet eten om maar te laten zien dat ik ergens wel goed in ben.
Hè? Ja, dus het is... Ik hoor een beetje terug in wat je vertelt. En dat hoor ik wel vaker. Een gevoel van controle hebben ergens over.
Ja.
En dat kan vrij onschuldig ontstaan. En wat geleidelijk wordt dat dan problematischer.
Dat kan. Aan de ene kant is het controle. Aan de andere kant, hè, dus de controle willen hebben. Dat zien we veel aan de anorectische kant.
Mm-hmm.
Aan de andere kant, de bulimische kant bijvoorbeeld. En ook in de eetbaarstoorniskant zien we veel het niet goed om kunnen gaan met grenzen. Wat natuurlijk de tegenhanger is van controle.
Ja.
Bij het niet om kunnen gaan met grenzen. Met name daar waar je het genoeg of te veel niet als grens voelt. Dat is natuurlijk de tegenhanger van te weinig.
Is het in die gevallen ook vaak wat je ook zei, juist om het de spanning te doen afnemen?
Ja,
om je helemaal te kunnen verliezen of zo in dat eten?
Een heel belangrijk aspect binnen de behandeling van eetstoornissen, maar dus ook binnen het ontstaan van de eetstoornissen, is het om kunnen gaan met emotie. Dus de zogeheten emotieregulatie. Die is vaak niet of niet voldoende ontstaan, ontwikkeld. En daar is die eetstoornis zogezegd op gaan zitten. Die eetstoornis heeft een functie. En die functie is bijvoorbeeld het wegnemen van spanning.
Ja.
Je kunt je voorstellen dat als je iets spannend vindt, dat je die hele zak M&M's graag op wil eten. Knauw je de spanning letterlijk weg.
Ja.
Dat zou je kunnen voorstellen.
Maar is het dan een soort van, in die zin, ik denk bijna aan een verslaving of zo. Een manier van onderdrukken van die pijn of emoties of herinneringen.
Ja, dat is inderdaad een manier om dat te doen. Dus we zien ook veel trauma-gerelateerde klachten die bijkomstig zijn aan de eetstoornis of onderliggend zijn daaraan.
Ja.
En die zullen we dus ook mee moeten behandelen. Wil iemand de eetstoornis als overlevingsmechanisme, misschien zelfs als een pseudo-identiteit, los kunnen laten?
Wat bedoel je daarmee, met pseudo-identiteit?
Nou, je hebt een veel mensen met een eetstoornis zien de eetstoornis als hulpbron. Soms zelfs als een vriend of vriendin.
Mm-hmm.
Iemand heeft wel eens gezegd van ik heb een eetstoornis en ik geef dat een naam. Dan komen cliënten tegen die de eetstoornis daadwerkelijk, de persoon die de eetstoornis in zich heeft, een andere naam geven dan zichzelf.
Oké.
Dus logisch, hè, dus als je anorexia dan heet de persoon met anorexia Anna.
Mm-hmm.
Dat is een vrij logische. Maar dat is een soort schisma in die persoon.
Ja.
Weet het, dat is niet gezond, maar dat is nou mijn overlevingspersoon. Dat maakt een hele andere identiteit.
En die is er voor mij als
die
ik...
Die is er voor mij, dus kom daar ook niet aan.
Ja.
Dus ik kan in mijn behandelkamer niet zeggen van, ja, maar luister eens, hè, dat zie je veel, dat de omgeving zegt van, ja, maar als je nou toch gewoon normaal eet. Als je nou eens even gewoon die zak chips niet even leeg eet.
Ja.
Als je nou gewoon zegt, joh, bij dat bord moet je het houden, dat is genoeg. Of eet nou dat aardappeltje meer, want dat is goed voor je. Hè? Dat is de omgeving die dat vaak zegt. Die dat eetpatroon misschien toch nog wel opmerkt. Dat zou wel mooi zijn trouwens.
Dat het opvalt.
Dat het opvalt. Maar dat zo simpel ligt het niet.
Nee, ze gaan dus daarmee wel voorbij aan het echte probleem.
Ja. Ja. Het echte probleem zit hem niet in specifiek de manier van voeding. Dat is de wijze waarop de eetstoornis zich presenteert.
Ja.
Onderliggend is er veel meer aan de hand, waardoor dat aardappeltje niet zomaar een aardappel is, maar echt een hele bonk met zetmeel.
Mm-hmm.
En daar kunnen we niet aan. Dat is te veel.
Ja.
Dat moeten we vooral niet doen.
Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen lastig is om je daar een voorstelling bij te maken.
Mm-hmm.
Kan jij wat voorbeelden geven van de drie verschillende, verschillende eetstoornissen? Een concreet voorbeeld van hoe zich dat kan uiten. Dus nou ja, bij anorexia denk je al aan eigenlijk gewoon heel weinig eten.
Ja, maar ook aan, ik wil wel graag toch met mijn man samen en vrienden toch wel uit eten kunnen.
Mm-hmm.
Maar dan heb ik een probleem, want ik wil wel die sociale kant. Hè? Dus veel sociale gebeurtenissen, veel feestdagen, veel manieren van ontspannen gaan mm-hmm. samen met eten of drinken.
Ja.
Dus dat wil ik dan wel. Mensen met anorexia zou je bijvoorbeeld, hè, als klassiek voorbeeld, noem ik nou even, een beetje door de band genomen, die gaan van tevoren al enorm compenseren. Dus die gaan zeggen, nou, ik ga wat extra sporten. Ik ga minder in eten voor dat moment waarop ik uit eten ga.
Want ik weet dat ik daar toch iets zal moeten gaan eten, anders gaat het opvallen.
Dat is daar gebakken in echte boter en dat neem ik nooit. Dus dat mag eigenlijk niet. Maar ja, ik wil toch dat doen. Dus de spanning loopt al op. Ik ga die spanning compenseren van tevoren door minder te eten, meer te sporten, meer te bewegen. Restrictief te zijn. En dan kan ik, dan mag ik. Hè, dat is ook vaak een toestaan. Dan mag ik wel in dat restaurant een voorgerecht. Of ik neem wel een hoofdgerecht, maar ik schuif dat stiekem op iemand anders bord. Van nou, neem jij dat? Sommige mensen durven daadwerkelijk te zeggen, nou, dat is te veel. Doe maar een half portie. Maar dan merk je al aan dat op die manier heel. En dat zien die mensen al gewoon 2 weken van tevoren aankomen. Met toenemende spanning. Tot het moment dat er daadwerkelijk gegeten wordt in het restaurant. En zo vlug als het voorbij is, gaan mensen dan eigenlijk alweer opnieuw compenseren door ofwel naar het toilet te gaan en het uitspugen. Ofwel weer 's avonds nog even 2 uur wandelen met de hond.
Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het ook niet zo simpel is als oké, nou weet je, ik ga vanavond lekker uit eten, dus ik hou me flink in. Ik eet wat en daarna voel ik me prima. Nee, want daarna is er ook nog dat enorme schuldgevoel en die spanning. Waarschijnlijk, hè? Het is niet dat eten een moment van opluchting is. Juist niet, volgens mij.
Nee, dat zien we wel weer. Het eten een opluchting is, zien we meer bij binge eating disorder.
Mm-hmm.
In zoverre dat dan het eten een spanningsregulatie in zichzelf is.
Ja.
Hè? Dus je hebt een opgebouwde spanning. Er komt een belangrijk sociaal event. Je hebt een belangrijke vergadering. Presentatie te houden. En dat is zo spannend, dat moet je wegeten. Ja, dat zie je niet van tevoren dat iemand een hele zak met chocotofs weg zit te eten.
Ja, maar dat volgens mij is zelfs dat, want het is wel vaak nog ernstiger dan dat, toch?
Ja, in welke
want
zin
we eten je? Volgens mij allemaal wel eens een keer gewoon in één keer een zak chips leeg en denken, nou, vandaag was zo'n dag. Oké, weet je wel, dat gebeurt niet zo vaak. Bij de een misschien iets meer dan de ander, dat maakt niet uit. Maar je hoort ook wel verhalen over gewoon de hele voorbereiding al daarvan, bijvoorbeeld.
Ja, dat klopt. Dat zien we meer aan de bulimische kant. Bijvoorbeeld iemand die een eetbui dan ook echt wel krijgt en het dan vervolgens uitspuugt. Maar die plant al van tevoren het moment waarop hij of zij naar de winkel gaat. Het zakje met spullen in de auto laat, wacht tot iedereen het huis is verlaten, dan het zakje uit de auto haalt, dan die eetbui krijgt, alles netjes opruimt nadat het in het toilet is uitgespuugd, en doet alsof er niks aan de hand is. En niemand in huis die het heeft gemerkt. Dat komt ook voor.
Dus dat het ook wel echt een soort van gepland iets is van om een soort geplande manier van die spanning, met die spanning omgaan.
Ja.
En dan dat dan dus ook heel goed kunnen verbergen.
Ja.
En dus dat is een voorbeeld van bulimia met binge eating disorder. Het zijn vaak wel ongezonde, maar lekkere dingen. Maar ik heb ook wel, je hoort ook van gewoon alles wat er op dat moment te vinden is. Een pak rijst, een alle boterhammen.
Komt voor.
En ook nog die zak chips. Ja. En in hoeveelheden, dat je, het heeft ook niks meer met het gevoel van honger te maken.
Nee, hongergevoel neemt vaak af. Wordt niet meer gereageerd op het gevoel van vol zitten.
Mm-hmm.
Anderzijds, bij anorexia is het hele gevoel van trek hebben ook verdwenen.
Is dat echt weg of wordt dat zo in die mate onderdrukt dat dat...
Ja, dat kan. Wat we ook zien is dat bijvoorbeeld het hongergevoel als een soort van pijn wordt gewaardeerd eerder. Dus
ja,
kijk mij nou eens hoe goed ik ben in het kunnen weerstaan van deze gevoelens. Hè, dus dat de pijngrens daadwerkelijk wordt opgezocht en wordt overschreden.
Mm-hmm.
Dus dat zien we ook. Maar eigenlijk wordt het hele spijsverteringsgebeuren op zijn kop gezet.
Ja.
Hoe dan ook. Bij iedere eetstoornis eigenlijk is dat wel aan de hand.
Ja, want dat is ook denk ik een misvatting dat alleen anorexia een gevaarlijke eetstoornis is. Zeg maar als we ze zijn allemaal gevaarlijk, dat weten we, maar als we het hebben over het fysieke aspect ervan, dan denken ze oké, alleen dat hele dunne is heel erg. Maar dat gaat ook niet op, hè? Want dat is bij alle vormen van eetstoornissen, neemt dat ook gewoon enorme gezondheidsrisico's met zich mee.
Klopt. Ja, allemaal zijn ze gevaarlijk voor het lichaam.
Ja. En het zit hem in de werking van maag-darmstelsel, je vitamine, mineralen, noem maar op.
Ja, ja, alle functies eigenlijk worden aangetast.
Ja.
In meer of mindere mate, maar in ieder geval het fysieke systeem wordt buitengewoon ontregeld.
Ja.
En daarmee dus ook, je kunt je voorstellen dat wanneer je een systeem ontregelt, vaak ook... de slaap, de stemming, mm-hmm. Het normale patroon waar iedereen zich wel bij voelt, hè, een redelijk gereguleerd leven. Ik wil niet zeggen dat iedereen nou om 7:30 moet opstaan en om 11:30, 11:30, 12:30 naar bed moet gaan, zo is het niet.
Mm-hmm.
Maar een gereguleerd leven waarbij je een beetje houdt aan het circadiane ritme van dag en nacht, dat wordt al gauw ook verlaten.
Ja.
Dus dat is ook weg. En de ritmes van normale spijsvertering, dat je wanneer je wat op hebt, na een uurtje of twee alweer denkt van, hey, misschien even tussendoortje. Want ik merk dat mijn bloedsuikerspiegel, dat is niemand zich echt van bewust, maar even een appeltje tussendoor of om 4 uur dat kuppensoepmomentje.
Ja.
Dat zit er niet zo makkelijk in. Hè?
Nee, dus dat eigenlijk neemt dat ook gewoon op fysiek vlak enorme risico's. Met zich mee. En dus niet alleen maar dat ondergewicht.
Nee.
Maar want ook het overgeven of het laxeren is heel gevaarlijk voor je lichaam. Maar ook bij een binge eating disorder volgens mij niet alleen het overgewicht. Maar ook gewoon de voedingsstoffen die je wel of niet binnenkrijgt. Of in enorme overmaten.
Ja. Je ziet het goed.
Ja, ongezond. Ja. En dat slapen, dat zei je al, hè, dat is zeker een... een gekend probleem, hè? Slaapproblemen.
Dus waar mensen zichzelf op die manier ontregelen,
vinden
dus ook altijd andere stoornissen plaats. In het lichaam zelf, fysiek gesproken, maar ook in psychische zin. Hè, dus wanneer je jezelf ontregelt, voel je jezelf ook minder goed. Je bent minder weerbaar. Wanneer je minder voeding tot je neemt, of ongezonde voeding alleen maar tot je neemt, mis je een aantal belangrijke voedingsstoffen die zorgen voor een weerbaarheid, ook op emotioneel vlak.
Ja.
Daarom zijn stemmingstoornissen ook kenmerken van mensen met een eetstoornis.
Ja.
Vaak.
Ja, juist omdat dus ook in die hele hormoonhuishouding en alles... gebeurt er natuurlijk van alles.
Heel veel, ja.
Maar ja, wat was er dan eerder? Die depressie, die stemming, die sombere stemming... en toen het eetprobleem? Of het eetprobleem houdt dan weer die stemming in stand... of veroorzaakt zelfs
stemmingproblemen? Dat is heel belangrijk om een goede diagnostiek te voeren.
Ja.
He, dus een eetstoornis is een stoornis aan zich, net zoals een stemmingstoornis. Maar welke is voorliggend en welke behandel je?
Ja.
In de meeste gevallen zul je ze allebei moeten behandelen. En het is vaak zo dat als je een stemmingstoornis behandelt, dat je al een zekere angel eruit haalt, waar die eetstoornis natuurlijk zich wel op voedt, om het zo maar te zeggen. Werk je de eetstoornis werk je daaraan, dan zul je ook merken dat vaak de stemming meekomt.
Ja.
Maar ook andere zaken, sociale en maatschappelijke rol. Mm-hmm. Mensen zijn teruggetrokken. Als je de eetstoornis behandelt, heb je ook nodig dat je kijkt naar de sociale en maatschappelijke rol. Hoe iemand kijkt naar zijn of haar lichaam. Dat moeten we mee behandelen.
Want dat lichaamsbeeld is wel bijna altijd verstoord, hè?
Veel. Ja. Ja, zeker. Ja. Klopt. Maar ja, er zijn ook gewoon realistische beelden. Mensen met een eetbuistoornis die aan de gezette kant raken, dan wel buitengewoon obese zijn. Dus echt overgewicht hebben.
Ja, en die,
die
zelf
zien
ook wel
uitstekend
zien.
Dat ze natuurlijk overgewichtig zijn. Maar mensen met anorexia over het algemeen zien niet dat ze dun zijn. Sterker nog, die denken werkelijk dat iedere boterham die ze eten, dat ergens in hun lichaam te zien gaat zijn.
Ja. Ja, dus daarin wel een heel verstoord beeld waar je aan moet werken. Je zei al, die diagnostiek is belangrijk om te kijken, oké, wat, waar zit het, de kern van het probleem eigenlijk, en wat dat er omheen moet je ook behandelen. Je hoort wel vaak over eetstoornis dat toch wel lastig is, omdat je dan bijvoorbeeld bij extreem, noemen we even anorexia toch, extreem ondergewicht, moeten eerst in een ziekenhuis aansterken. Dus, en dan worden we bijvoorbeeld verplicht om bepaalde dingen te eten. Maar dan uiteindelijk zijn ze thuis, maar dan is die eetstoornis helemaal niet behandeld eigenlijk. Maar is er alleen gefocust op dat gewicht. Dat dan, weet je, en je kan dat gezonde BMI dan wel weer hebben, maar dat neemt niet af dat die eetstoornis er nog is.
Zeker.
Maar hier is het wel echt bij jullie een compleet plaatje waar jullie naar kijken.
Ja, wij focussen uiteraard niet in eerste instantie. Nou ja, uiteraard. Wij focussen niet in eerste instantie op het gewicht.
Oké.
Dat is punt 1. Komt iemand in een risicovol gewicht, dat wil zeggen een BMI van meer dan 40 of een BMI van, laten we nou eens zeggen, onder de 15, dan komen er echt risicovolle zaken naar voren. Het functioneren van het lichaam, het lichaam kan die BMI's eigenlijk simpelweg niet aan. Dan is soms inderdaad een opname noodzakelijk om eigenlijk het fysieke gevaar af te wenden.
Ja.
Dus dat is wel, kan iemand overleven? Dat is natuurlijk van belang
om überhaupt
wel, te kunnen bouwen.
Ja, ik snap ook wel het wat ik net vertelde, dat gebeurt. Omdat als iemand in levensgevaar is, is het natuurlijk noodzakelijk.
Precies.
Dat je hem uit die, hem of haar uit die gevarenzone krijgt.
Ja.
Uit die rode, alle alarmbellenfase.
Maar als je alleen blijft focussen op het gewicht, dan neem je daadwerkelijk de oorzaak van de eetstoornis niet weg.
Ja.
Dus, en dat zit op heel veel andere vlakken dan enkel het gewicht. Dus gewicht is een bijkomende factor van de eetstoornis, maar is niet de oorzakelijke factor van de eetstoornis. Dus die zit veel meer op, nou, bijvoorbeeld traumagerelateerde klachten. Of ervaringen uit het verleden. Of een zeer laag zelfbeeld. Of een bijzonder grote prestatiedruk.
Ja.
Nou, daar kun je daar moet je je behandeling op richten. Dat zijn de oorzakelijke factoren van de eetstoornis. Dat zijn ook die te maken hebben met de functies van de eetstoornis. Een functie kan zijn controle, emotieregulatie, het gevoel hebben te presteren. Het gevoel hebben dat je gezien wordt. Hè? Als je wat voller bent, kijk mij nou eens. Maar je kan ook zeggen, hey, ik ben zo dun, kijk mij eens even gepresteerd te hebben in het lage gewicht.
Maar dat wordt natuurlijk ook wel van buitenaf best wel bevestigd.
Het is een
zeker groot, bij afvallen is het zo van, wow, hè, wat zie je er goed uit? Oh, toch een paar. Dat wordt enorm bevestigd door de omgeving.
Zeker, zeker. Het is natuurlijk in de zomer dunne kleding. Ja, hoe ga je dan om met dat lichaam? Zowel aan de wat dikkere kant als aan de dunne kant valt dat natuurlijk op in je badkleding.
Ja.
Dus hoe doe je dat? Maar ook in het dagelijks leven. In de winter, mensen met anorexia zijn vaak kouwelijk. Dus die hebben zomaar een laag of 5 kleding aan. En in de zomer trekken ze hele wijde kleding aan, want dan valt hun proportionering minder op.
Ja, maar het behandelen daarvan.
Ja, is een lange weg. Een eetstoornis is daadwerkelijk, wat ik aan het begin van het gesprek al zei, een manier om te gaan met wezenlijke emoties en tekortkoming in de manier waarop je daarmee omgaat. Mm-hmm. Dat leer je niet zomaar op een andere manier. Hè? Vooropgesteld dat je niet iets af kan leren. Mm-hmm. Je moet iets nieuws aanleren. Dus je hebt geleerd om op een bepaalde manier om te gaan met spanningen, met stress, met datgene wat jou is overkomen.
Ja.
Dan moet je iets anders voor in de plaats zetten. Dus de functie die eetstoornis heeft, daar zul je een andere functie voor neer moeten zetten die beter werkt en in het gezonde spectrum zit, mm-hmm, voordat er afscheid genomen kan worden van de eetstoornis zelf.
Dus is dat dan echt dat jullie bezig gaan met oké, wat kunnen we in plaats van zo'n eetstoornis als coping aanleren?
Ja. Wij zijn inderdaad bij Human Concern heel erg bezig met wat zijn nou voor jou als cliënt de voordelen van een eetstoornis? Mm-hmm. En daar zijn we heel accepterend in. Want die zijn er ook. Voor mensen met een eetstoornis. De eetstoornis heeft voordelen.
Dat is hun, een functie, ja. Dat
is hun manier van omgaan met waar zij voor gesteld zijn. Mm-hmm. Dat een ongezonde manier is, daar hoeven we geen discussie over te hebben. Maar je hebt er wat aan. Dus je hebt er voordelen van.
Ja.
Echter, ook heel veel nadelen.
Ja.
En daarvoor komen mensen in behandeling. Het is moeilijk, de behandeling. Het duurt best lang.
Hoe lang?
Gemiddeld meer dan 2 jaar.
Zo?
Ja.
Ja.
Dus het is... ik zeg niet dat er depressies zijn die niet zo'n lange behandeling nodig hebben. Mm-hmm. Maar gemiddeld genomen is het oplossen of het behandelen van een depressie vergt minder tijd dan een eetstoornis. Vooral ook omdat er heel veel te maken heeft met het systeem, bijvoorbeeld, waar mensen vandaan komen en wat nog steeds bekrachtigend werkt op, mm-hmm, de eetstoornis.
En systeem, heb je het over een gezin,
een
partner?
Gezin, partner, ja, zeker. Ja, ja, vrienden. Iemand die model is geweest, heeft een systeem van... allemaal andere modellen. Mm-hmm. Noem maar wat. Hè.
Ja.
Kun je je voorstellen dat dat op die manier werkt.
En hoe kan zo'n gezin, wat voor rol kan zo'n gezin daarin spelen?
Als oorzaak of als medewerkend?
Allebei.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat in alle gevallen er altijd een weg gevonden mag gaan worden naar beter zicht krijgen op emotie. Dus in veel gevallen is er een disbalans, zo niet een onmogelijkheid, om goed om te gaan met de emotie. Mm-hmm. Er wordt thuis misschien wel helemaal niet gesproken over emotie.
Nee.
Ja, dan wordt het heel erg lastig. Terwijl dat systeem, wanneer het betrokken wordt bij de behandeling en leert om de persoon heen te staan met de eetstoornis, om die persoon ook te zien in de eetstoornis en niet alleen de symptomen te zien, maar ook de oorzakelijkheid erbij te betrekken, dan wordt opeens de hele persoon meegenomen.
Ja.
En dan zie je daadwerkelijk wie er echt in je systeem is. Wie je dochter, wie je zoon, wie je partner is.
Ja.
Dan kan dus ook een groter steunsysteem zijn functie krijgen.
Want werken jullie ook op die manier vaak samen met cliënten?
Zeker.
Het hele systeem,
zeker,
erbij betrekken?
Ja. Zowel in de behandelkamer bij de therapeut als systematisch. Dus we hebben ook een systeemtherapeut.
Ja.
En die doet ontzettend goed werk. Dus we zijn wat dat betreft bij Human Concern multidisciplinair.
Ja.
Dus we werken zowel met een somatisch arts als een voedingsdeskundige diëtist. Als een systeemtherapeut. Uiteraard hebben we ook een psychiater.
Ja.
En dan hebben we ervaringsprofessionals.
Ja. Ja, dus je krijgt een heel pakket aan behandelaren,
ja,
als je hier komt.
Ja,
ja, en terecht,
ja,
dus ook wel. Hè? Ja. Want wat je zegt, dat systeem speelt vaak een hele belangrijke rol. Oorzakelijk, hoeft natuurlijk niet met de vinger gewezen te worden. Maar het kan natuurlijk zijn dat je in een gezin opgroeit waarbij er een hele hoge prestatiedruk is.
Ja.
En dat zich verder op die manier ontwikkelt. Maar inderdaad ook bij de instandhouding van de problemen. Je kan wel één poppetje hier proberen te veranderen of te leren om van die eetstoornis af te komen en om andere dingen te doen. Maar ja, als die dan thuis, dan komt het allemaal weer keihard terug.
Keihard terug of het geleerde kan niet echt inbedden.
Mm-hmm.
Het is ook heel erg belangrijk dat we daarin ook het systeem meenemen. Dus je kunt je ook voorstellen dat je als cliënt veel baat hebt bij het kunnen delen met je broers of zussen.
Ja.
Überhaupt het delen is al een belangrijk gegeven.
Ja.
Dus hoe je sociaal staat.
Niet meer zo alleen hoeven dragen.
Ja, dat is een heel belangrijk.
Absoluut. Van die eetstoornis.
Ja, vroeger ging ik nog wel eens naar de film. En had ik nog wel eens, ging nog wel eens met vrienden op stap. Kwam ik nog wel eens bij de sportclub. Dan deed ik volleybal. Nou, dat is allemaal afgenomen. Die eetstoornis, die eet daadwerkelijk. Welke eetstoornis je ook hebt. Eet daadwerkelijk het sociale stuk enorm op. Vanuit schaamte, vanuit schuld, vanuit het gevoel dat je niet mag bestaan op deze manier. Ja, en dat is heel belangrijk dat je dat stuk, dat zowel het systemische in je huidige situatie waarin je woont, met je gezin, mm-hmm. Maar ook in sociaal opzicht, in je werk, in je clubs, in je sociale netwerk, dat je dat ook weer uitbreidt.
Ja.
Het sociaal isolement bij mensen met een eetstoornis is heel groot.
En dat is voor jullie dus ook iets heel belangrijks om weer op te bouwen.
Ja.
Op het moment dat iemand hier in behandeling is.
Dus we hebben het ook over hobby's. Dingen die mensen leuk vinden.
Mm-hmm.
Verlangens zijn vaak helemaal niet meer gekend. Mag ik überhaupt iets verlangen?
Ja, is het gewoon echt overleven?
Ja. Mensen zijn er 24 uur op 7 dagen mee bezig.
Ja.
Tellen continu hun calorieën. Voelen zich bij iedere hap die ze nemen even opgelucht misschien, maar daarna toch ook weer schuldig.
Mm-hmm.
Of zien er enorm tegenop om ook maar iets te nemen.
Ja.
Ze zijn er continu mee bezig, zien altijd op tegen kerstdagen, tegen verjaardagen.
Ja, het is ook heel logisch dat je zegt dat het dat er een ontwijkend patroon ontstaat als het aankomt op sociale situaties, omdat als je kijkt, is er zoveel gelinkt aan eten. Als ik alleen al in mijn eigen omgeving, weet je, een keer met vriendinnen gaan eten. Een keer een lunch daar. Een keer, feestdagen, begin daar al maar niet over. Een koffietje gaan drinken. Misschien een stukje taart erbij, ja.
Uh-huh.
Het wordt, er wordt overal wel bij iets bij gegeten of gedronken.
Ja.
Maar op het moment dat dat voor jou zo'n spanning met zich meebrengt. Ja, dan is het logisch dat je dat gaat ontwijken natuurlijk.
Ja, dat is inderdaad logisch.
Ja.
En het is dus ook heel hardnekkig.
Ja.
Want er is heel veel sociaals wat te maken heeft precies met eten en met drinken.
Ja, en ik kan me ook nog wel zo voorstellen dat als je dat een tijd allemaal uit de weg gaat, dat het op een gegeven moment gewoon, dat je ook niet meer zo vaak gevraagd wordt voor dingen.
Ja.
Of dat je.
Die is niet zo gezellig, die moeten we maar niet meer uitnodigen.
Nee. Ja, of ze wil misschien niet, want
nee,
ze is er de laatste 10 keer al niet geweest.
Ja,
dus
die wordt ook niet uitgenodigd.
Nee.
Klopt.
En zo wordt het kringetje steeds kleiner.
Ja.
Ja, begrijpelijk. En dan ben ik wel eens benieuwd, wat zijn eigenlijk de meeste vooroordelen die je tegenkomt? Die jij toen jij deelde met jouw problematiek tegenkwam, of ook nu in de praktijk waarin je werkt, wat mensen zeggen. Wat is dat stigma rond eetstoornis?
Als je het puur. Sowieso denken mensen dat een eetstoornis te zien is aan gewicht.
Ja, dat hebben we al ontkracht.
Dus
dat is niet
gewoon
het geval.
Nee,
mensen,
nee,
luister,
nee.
Dat is niet waar.
Nee, je kunt niet zeggen iemand is dun, dus heeft een eetstoornis. Iemand is dik, dus heeft een eetstoornis. Dat gaat niet op. Het andere is, iemand is bijvoorbeeld te lui om er iets aan te doen. Het is tegendeels waar. Iemand met een eetstoornis is ontzettend sterk. Om een eetstoornis te ontwikkelen, moet je een waanzinnige innerlijke kracht hebben om dat vol te kunnen houden.
Mm-hmm.
Dus dit is niet, iemand is niet lui. Of erger, iemand met overgewicht, vatzig, doet al gauw, wordt niet meer goed vol aangezien. Dat,
mm-hmm.
dat zijn de zaken. Je doet het dus jezelf aan, dat is een vooroordeel.
Ja, want zoals je eerder al zei, het is eigenlijk geen keuze. Maar ik denk dat het wel vaak een beetje zo gezien wordt van, jij eet die extra aardappel niet. Of jij eet 3 zakken chips leeg.
Ja.
Of 4 of 5 of 10, I don't know, maar. Ja, dat daar heel erg een eigen verantwoordelijkheid, een eigen keuze in zit.
Ja,
en jij zei al, dat is niet zo.
Nee, de eetstoornis uit zich vaak ook in tegenstellingen. Dus iemand heeft juist heel veel behoefte aan erkenning, maar isoleert zich. Dus wat er gezien wordt is, die persoon is helemaal niet gezellig.
Mm-hmm.
Is sociaal onhandig. Die willen we er niet bij hebben. Hè? Het vooroordeel van ja, die kun je beter niet uitnodigen, want ja, die doet altijd moeilijk. En die persoon heeft het heel erg moeilijk. En die persoon
dat
wil
is het
graag
verschil,
gezien.
Ja. De persoon is niet moeilijk, maar heeft het moeilijk.
Ja, dat is een heel groot verschil. Er is een vooroordeel op het gebied van hoe je of iemand zich wel of niet zou kunnen inhouden. Hè? Dus kan iemand het eten wel of niet inhouden? Iemand is verspillend bijvoorbeeld, hè? Als hij het uitbraakt. Nou, mm-hmm. Oh jongen, 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 eten verspillen, dat kan toch eigenlijk niet? Je hebt het niet echt nodig, maar toch neem je het tot je. Dat is ook verspillend, om het zo maar te zeggen. Dus dat zijn mensen met hele slappe persoonlijkheden. Hè? Ja, die kunnen niet zelf reguleren. Nou, het tegendeel is waar.
Mm-hmm.
Wil je het volhouden, dan moet je een hele sterke persoonlijkheid hebben.
Ja.
Wat ook met zich meebrengt dat de behandeling ook zo moeilijk is.
Ja, omdat het dus zo hardnekkig is.
Omdat het heel hardnekkig is. Ja.
En daarin is het volgens mij ook nog wel het geval, hoe langer de eetstoornis al speelt, hoe moeilijker te behandelen.
Ja, er zijn veel gedragingen die in verloop van tijd natuurlijk ingeslopen zijn.
Mm-hmm.
En dat maakt het inderdaad lastiger.
Ja.
En de eetstoornis die 2 jaar bestaat, die is nog niet zo ontwikkeld als een eetstoornis die 10 jaar ontstaat.
Ja.
Klopt.
Ja, dus eigenlijk daarin ook wel heel erg belangrijk dat mensen weten, dat mensen er meer over gaan praten. En dus ook wel, zodat dat vroeger, op een vroeger moment aangegeven kan worden. En dus ook eerder behandeld, zodat dat niet zo'n langdurig en leidend proces moet zijn.
Dat zou heel mooi zijn.
Ja, dat is waar we naartoe willen. Maar het is misschien nog heel optimistisch gezien. Ik hoop wel dat dat gaat gebeuren. Dat die schaamte daar wel een beetje vanaf kan. En dat je daar wel in ieder geval tegen je naasten open over kan zijn.
Ja, dat vergt een grote mate van acceptatie. En dat betekent dat we bij onszelf, ieder voor zich,
mm-hmm.
Te raden zouden kunnen gaan bij wat we acceptabel vinden. En wat we met elkaar hebben afgesproken, dit is normaal, dit voldoet aan de norm,
mm-hmm.
Dat is zeer discutabel. Maar minstens valt er altijd een hele grote groep mensen buiten de norm.
Ja.
En die tellen dan niet meer mee.
Ja, zo wordt er een beetje gekeken.
Ja, dat is eigenlijk een beetje, het is al te klassiek, hè.
Mm-hmm.
Dus de mensen die in de norm vallen, die moeten maar gewoon, die kunnen gewoon lekker in de maatschappij meedoen. En eigenlijk zeggen we, beetje naar het model van begin van de vorige eeuw. Iedereen die buiten de norm valt, ja, die kan beter maar opgenomen worden en weggestopt. Hè?
Ja.
Die telt eigenlijk niet mee. Daar kijken we eigenlijk op. Daar kijken we wel naar, maar niet binnen de maatschappelijke norm.
Mm-hmm.
En ik denk dat we daar nog steeds bijzonder last van hebben. Een soort xenofobie.
Ja.
Eigenlijk.
Ja, dat zie je ook. Nou, denk ik ook trouwens wel. Wat je al een beetje noemde in hoe mensen behandeld worden als ze oftewel misschien ook wel heel veel extreem ondergewicht hebben, maar ook met dat overgewicht, dat je al snel niet meer als volledig wordt aangezien, hè? Dat je, want ja, geen zelfbeheersing of geen, je wordt gewoon niet meer als heel, niet meer serieus genomen of zo.
Ja.
Dat is natuurlijk iets heel geks.
Nou ja, dat is dus niet zo gek op het moment dat je denkt in normen en in vakjes.
Ja.
Dan is het verklaarbaar. Alleen we kunnen onszelf denk ik uitdagen om wat breder te kijken dan dat. Ook wat verder te kijken dan wat zie ik nou aan die persoon alleen. Hè? Iemand die zich op een bepaalde manier kleedt, nou, die kan best aan de norm voldoen. Die persoon heeft ook een spijkerbroek en een slobbertrui aan. Daar zie je niks aan. Maar hoe gedraagt iemand zich?
Mm-hmm.
Hoe voelt iemand zich? Kijkt hij je aan? Of trekt hij zich terug? Wat zegt dat over een persoon? Wanneer zijn we daadwerkelijk geïnteresseerd in de ander als we zeggen, gaat alles goed?
Ja, prima met jou.
Precies.
Ja.
En dus kijk wat verder. Ja. Vraag eens wat door.
Ja, dus echt meer die betrokkenheid bij elkaar.
Zeker.
Ja.
Zeker.
En daarin ligt dus ook niet alleen verantwoordelijkheid voor de persoon met de eetstoornis om. Want ik denk wel dat daar een verantwoordelijkheid zit. Uiteindelijk als je geholpen wil worden, dan is het tijd om daar ja, die hulp te vragen en ook verantwoordelijk te zijn in die hulp. Dus wel ook echt actief in die therapie zijn, echt actief werken aan je herstel.
Zeker.
Maar er ligt dus ook wel een heel stuk bij ons als maatschappij en hoe wij omgaan met elkaar. Hoe wij zien wat normaal is, wat niet, hoe we dat beoordelen. Hoe snel we dat beoordelen zonder mm-hmm. verder na te denken.
Ja, dat. En het idee dat je in 12 sessies wel even een eetstoornis oplost, dat zeg maar de norm is voor de geestelijke gezondheidszorg, om in korte tijd het maar even voor elkaar te brengen. Mm-hmm. Ja, daar moeten we ons echt ernstige vraagtekens bij stellen. Het is niet een quick fix.
Helaas
dat bestaat
niet.
Er niet.
Het zou fijn zijn als het zo zou zijn.
Het vluchtige contact is, ja. Is ja, al te zeer, bijna, dat is bijna norm geworden. En ik vind dat eigenlijk op het asociale af.
Doet meer kwaad dan goed ook vaak.
Ja, kijk eens wat verder. Vraag eens wat door. Kijk eens echt wie er tegenover je zit.
Mm-hmm.
En neem de tijd voor elkaar. De rust ook. Hey, hoe is het in de afgelopen 2 maanden met je gegaan? Want ik heb even niks van je gehoord.
Mm-hmm. Ja, dus niet alleen in die behandelkamer.
Niet alleen in de behandelkamer.
Zeker daar, maar ook zeker daarbuiten.
Ja, ik snap best dat je wanneer je in de rij staat bij de supermarkt, dat je niet aan iemand achter je gaat vragen, hey, gaat alles wel goed met je? Dat snap ik wel. Maar om de individualiteit in de maatschappij, daar moeten we iets mee.
Mm-hmm.
Het is, mensen vallen op deze manier echt heel erg snel buiten, ja, tussen wal en schip eigenlijk.
Ja.
En dat is bijzonder jammer. Dus het zicht op elkaar, ook het zicht op je kind, op je ouder, op je partner. Wat is er nou met die persoon aan de hand? Je kunt er heel boos om worden, hoor. Van, ja, die eet niet. Tuurlijk kun je dat zeggen. Dat is heel makkelijk, maar waarom niet?
Ja, neem echt de tijd voor elkaar en luister echt naar elkaar.
Ja, geef een ander ook de ruimte om het antwoord goed te formuleren.
Ja.
En ook, kijk eens naar jezelf. Wat kan ik doen?
Ja.
Wat kan ik? Zijn er oorzaken in mij die oproepen dat ik een ander eigenlijk niet de ruimte geef om tevoorschijn te komen? Ben ik misschien wel heel erg benepen? Of repressief? Of vind ik dat mijn norm de norm moet zijn? Dat kan een manier zijn waarop mensen heel erg terughoudend zijn.
De vraag
en niet
is
tevoorschijn durven tonen.
Als iemand dat denkt, of diegene ook wel terug genoeg bij zichzelf te herraden gaat om dat aan te passen. Maar ik snap wat je bedoelt. Een beetje zelfreflectie van waarom deed ik dit? Of waarom denk ik dit nu? Of waarom zeg ik dit?
Uh-huh.
En goed naar de anderen luisteren. Zijn dat ook eigenlijk de, als we het hebben over tips die je mee wil geven aan mensen die nu luisteren of aan mensen die iemand kennen in hun omgeving met een eetstoornis of een andere problematiek zelfs. Ik denk dat we dat wel een beetje kunnen veralgemenen soms.
Ja, soms wel. Tips. Kijk wat verder dan je neus lang is. Sta wat langer stil. Kijk ook naar kenmerken die te maken hebben met stemming. Voelt iemand zich vaak wat depressief?
Mm-hmm.
Dat is een belangrijke. Kijk eens naar of iemand eigenlijk weinig of veel uithuizig is. Gaat iemand heel veel sporten of vaak met de hond uit? Of, hè? Dat zijn ook van die, mm-hmm. van die dingen die wel karakteristiek zijn.
Ja.
Natuurlijk kun je iemand vragen van, hey, ik zie dat jij bent aangekomen. Is er wat?
Alleen die vraag ligt denk ik wel gevoelig.
Alleen dat al ligt al gevoelig. Daar ligt al een taboe op, want uiterlijk, oh nee, we moeten allemaal heel voorzichtig zijn met mm-hmm. hoe we eruit zien. Nee, maar dat is niet zo. Het is soms ook gewoon een hele fijne vraag dat een vriend kan stellen. Van joh, ik zie toch wel aan je dat je wat bleek bent, dat je wat bent aangekomen, dat je eet je wel goed. Gaat het wel goed met je? Je kunt het soms wel zien, maar je moet er doorheen kijken.
Ja.
Net even wat meer aandacht. En ook gewoon aandacht voor de mens zelf. De mens buiten het uiterlijk. Dus de innerlijke mens. En daar heb je nodig dat je elkaar durft aan te kijken.
Ja.
En dat je die 2 schermpjes van je telefoon niet tussen jezelf en elkaar instelt.
Mm-hmm.
Heel belangrijk om elkaar te ontmoeten.
En echt met elkaar in gesprek te gaan.
Ja.
Ja, dus neem de tijd voor jezelf en voor elkaar. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap.
En als je zelf denkt, ik denk misschien wel dat ik een eetstoornis heb.
Mm-hmm.
Wacht er niet te lang mee. Eigenlijk beter gezegd, wacht er niet mee.
Nee.
Hè? Want het is een eigenwijs ding en hij neemt grotere vormen aan. Zoek hulp. Met name ook zoek sociaal contact.
Ja.
Isoleer jezelf niet. Ga met een ander praten. Ga op zoek naar hulp. Lees erover. Ook voor mensen die iemand met een eetstoornis hebben in een omgeving. Lees erover. Zorg ervoor dat je begripvol bent.
Ja.
Dat je iemand kunt accepteren in het feit dat hij de eetstoornis heeft.
En waar kunnen mensen terecht? Als je het hebt over bijvoorbeeld websites, telefoonnummers, organisaties.
Nou, sowieso bij ons. Mm-hmm. Humanconcern.nl is een grote vraagbaak aan informatie.
Mm-hmm.
Maar überhaupt, er is tegenwoordig op internet ontzettend veel te vinden.
Ja.
Over wat een eetstoornis inhoudt en wat je ermee zou kunnen doen.
Ja.
Ik bedoel, ik ben geen voorstander van zoek het maar op een schermpje uit en ga dan maar je eigen gang. Maar je kunt heel veel al online vinden. En wij bij Human Concern zijn, nou ja, kijk op de site en je vindt er ontzettend veel informatie over de soorten van eetstoornissen, over hoe die zich uiten, over wat je ermee kunt doen, waar je de hulp kunt vinden, hoe je bij ons in behandeling kunt komen.
Ja, ja, dus dat is al inderdaad, als je twijfelt aan heb ik nou wel een eetstoornis of niet, of heeft mijn naaste wel of niet een eetprobleem, kan je in heel veel symptomen, lijstjes daarvan, kan je al veel herkennen. Dus dan kan je al zeggen, ik zie toch wel heel veel dingen komen mij bekend voor. Dat is misschien een reden om me zorgen te maken. En je kan ook natuurlijk sowieso altijd naar je huisarts. Daar hoeft ook niemand anders iets van te weten. Die heeft ook een praktijkondersteuner waar je dan terecht kan. Die kijkt vanuit een meer psychologische blik.
Het meest belangrijke is, denk ik, wees lief genoeg voor jezelf om hulp te mogen accepteren. Als je welke stoornis dan ook, maar zeker in het geval van een eetstoornis, wees lief voor jezelf, vraag om hulp. En anderzijds, heb je iemand in je omgeving van wie je denkt, hé, die zou dat wel eens kunnen hebben. Ga die drempel over naar die mens toe en zeg, hé, ik maak me zorgen over je. Mag ik je een wat lastige vraag stellen?
Ja, en daar begint het al mee.
En daar begint het.
Ja.
Doe het vooral niet alleen.
Dat is een mooie laatste boodschap. Hartstikke bedankt, Ronald. Ik vond het een heel interessant gesprek. Weer mooie inzichten. En ik hoop ook voor mensen die luisteren dat die weer een beetje beter begrijpen wat zo'n eetstoornis nou precies is. En ook wat er aan gedaan kan worden.
Graag gedaan.
Dat was hem dan, alweer de 8e aflevering van Psychologisch Podcast. Heb je vragen of opmerkingen na het luisteren van deze aflevering? Contacteer me dan via Instagram @psychologischpodcast of via Twitter of Facebook @psychologisch. Daar kom je ook te weten waar de volgende aflevering over gaat en wie dan mijn podcast is. Hopelijk tot dan. Doeg!